Welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. We gaan terugblikken op de Grand Prix van Spanje. De race waar Lewis Hamilton zijn 100ste pole position pakte en een dag later zijn 98ste overwinning in de Formule 1. We gaan erover napraten vandaag met Mike Mulder en Mark Bremer. Mike, 100 pole positions. Jezus, wat een aantal.
Ik realiseerde me vrijdag toen ik vooraf gaand aan de Grand Prix een stukje aan het schrijven was over Max Verstappen, die zijn 100ste Grand Prix voor Red Bull überhaupt ging rijden, besefte ik opeens van, jeetje, Hamilton zat op 99 pole positions, kan op 100 komen, dus die heeft evenveel pole positions als Max Verstappen überhaupt voor Red Bull heeft gereden. Dus onvoorstelbaar, maar ja. Briljant.
Ja, er zijn hier volgens mij 1038, 1039 races verreden in de hele Formule 1-historie. Ja. Lewis Hamilton heeft gewoon bijna 1/10 van die races van pole position gestart.
Ja, daar moet je wel bij aantekenen dat natuurlijk de laatste 20 jaar sinds hij eigenlijk rijdt, het aantal races per jaar natuurlijk verschrikkelijk is opgelopen. Hè? Ik bedoel, vroeger, en dan praat ik echt over de prehistorie toen ik nog jong was, toen werden er per jaar misschien 6 of 10 races gereden. En in de jaren 80, 90 werd dat opgevoerd naar 15, 16, 17 races. En inmiddels zitten we dit seizoen op 23 races. Dus het telt wel op.
Hmm. Mark, het was misschien niet een heel spectaculaire Grand Prix, maar wel best spannend, of niet?
Intrigerend, zo zou ik het willen noemen. Het was inderdaad van alle kanten wel interessant. Natuurlijk de strijd Mercedes-Red Bull, of beter gezegd Hamilton tegen Verstappen. Toch eigenlijk ook wel wat daarachter gebeurde. Dat Bottas eigenlijk geen rol kon spelen, maar dat Sergio Perez ook geen rol kon spelen. Nou ja, natuurlijk van alles over gezegd en geschreven. Maar ja, ik denk, ondanks dat de Spaanse GP nooit echt de meest spectaculaire wedstrijd van de kalender is, dat we toch wel een hele aardige editie gezien hebben.
Ja, we hebben nu 4 races gehad. 4 keer een rechtstreeks duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ja, we hebben nog 19 races te gaan. Dit belooft een heel mooi seizoen te worden volgens mij. Hè?
Ja, we worden op onze wenken bediend. Al moet ik wel aantekenen dat ik mijn voorspellingskunsten toegevoegd heb aan het rijtje dingen die Mark niet kan. Want ik had natuurlijk Verstappen voorspeld.
Het was een lijst of niet?
Ja, nee, klopt. Dat waslijst. Maar goed, ik had toch eigenlijk wel gehoopt of gedacht dat Verstappen hier misschien zou kunnen winnen. Nou ja, dat lukte dus niet om die obvious reasons. Maar
Denk dat hij het zelf ook had gehoopt.
Ja, nou, dit was misschien, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik denk dat dit voor Verstappen ook wel een beetje een must-win was. He, dat hij hem eigenlijk had moeten winnen om Hamilton en Mercedes een beetje onder druk te zetten. Want ik zie het eigenlijk al wel weer gebeuren dat het toch een beetje, als die kwartjes steeds de kant van Hamilton op blijven vallen, dan kan het wel eens heel snel afgelopen zijn ook, denk ik.
Ja, maar je gaf aan dat je het een rechtstreeks duel tussen Hamilton en Verstappen vond, dat je Bottas niet had gezien. Maar volgens mij was het juist mede door Bottas dat Verstappen op die alternatieve strategie bleef zitten met een eenstopper. En daardoor dus niet meer in de buurt van Hamilton kon komen, tenminste. Dat Hamilton er voorbij kon gaan. Dus wat dat betreft denk ik dat het meer toch nog weer een Mercedes-overwinning is dan echt een rechtstreeks Hamilton Verstappen dit keer. Waar we de vorige races echt wel zoals in Bahrein, dat was echt gewoon Hamilton versus Verstappen en één inhaalactie die dan, nou ja, goed buiten de baan is. Ja. Imola, die inhaalactie in de eerste bocht. Weliswaar hier ook een inhaalactie in de eerste bocht, waarbij Verstappen Hamilton verschalkt. Maar daarna was het toch meer een race tussen Mercedes en Verstappen. Aan de ene kant.
Nee, klopt. Daar ga ik grotendeels wel in mee, Mike. Alleen Verstappen had natuurlijk niet echt een optie om te zeggen van, we gaan nog een stop doen en we hebben op basis daarvan betere papieren dan een Bottas of een Hamilton. Dus nee. In die zin was hij er gewoon toe gedwongen om door te gaan. Ja, jammer maar helaas. En ik denk wel dat het gevolgen gaat hebben voor de strategie tijdens het weekend die Red Bull heeft. Dat ze daar nu toch wel naar gaan kijken van, ja, hoe gaan wij bepaalde bandensets, zeg maar, wel uitsparen tot de race.
Ja, nou is dit natuurlijk wel een heel circuit waar de banden, sets, de keuze en verse banden wel heel belangrijk zijn. En ik denk dat je gewoon echt dat ze vooral nu hopen en bidden dat die Perez eens een keertje een beetje op snelheid komt om eens een keer te helpen in vooraan. Ja. Dat is natuurlijk gewoon het grote probleem, denk ik, op dit moment.
Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar er wordt altijd van Barcelona gezegd van ja, het is zo'n KUT-baan waar je niet kunt inhalen. Ik denk dat dat de race dit jaar juist mooier maakte. Want anders was Hamilton op een gegeven moment makkelijk voorbij met zijn DRS voorbij Verstappen geblazen. En was de race volgens mij ook voorbij. Nu bleef het tenminste nog best lang spannend. En ja, moest hij er echt met een strategisch spelletje, moest hij eraan te pas komen?
Ja, helemaal eens. Ik heb eigenlijk niet geteld hoeveel inhaalacties er zijn geweest deze Grand Prix over de F1-vergelijking met voorgaande jaren. Maar wat ik daar opmerkelijk aan vond, is dat Hamilton zo lang achter, dicht achter zelfs, Verstappen kon blijven hangen. Voorheen zagen we toch dat meestal als je naar je voorligger toe rijdt, dat je daar misschien 1, 2, 3, 4 rondjes achter kunt blijven hangen. En dat je dan weer afstand moet nemen, omdat je alle systemen ongeveer op tilt slaan.
Ja.
Maar Hamilton kon op dit moment ronde na ronde achter Verstappen aan blijven rijden. En hoefde dus ook niet hem in te halen. Want waarom zou hij? Ik bedoel, hij zat daar prima. Hij was aan het jagen op Verstappen. Hij zag hem voor zich. Hij was binnen schootsbereik. En kon op dat moment de wiskundici in Brackley laten bepalen hoe ze het gingen uitpakken. Ik denk dat ze dat briljant hebben gedaan. Geen enkele reden om in te halen en er voorbij te streven. En dan zelf opgejaagd te moeten worden.
Je zag dat effect heel goed, hè? Van dat Hamilton aan het jagen was en dat zijn banden eigenlijk aan de kook waren. Dat ze eigenlijk te warm werden. En op het moment dat Verstappen naar binnen kwam, toen zei Hamilton eigenlijk anderhalve ronde. Dat is dan nog een beetje vertraagd, dus het zal een ronde geweest zijn. Ja, my tires are fine. Dus we kunnen rustig door.
Ja, dus, dat is niet een beetje tactiek van Hamilton. Dat hij van tevoren aan het janken is en het miepen is. En dat hij weet dat Red Bull dat hoort. En dat hij vervolgens als stappen naar binnen gedaan en zegt van, jongens, niks in de hand, was maar een geintje.
Als dat zo is.
Ik zou het niet uitsluiten. Hamilton is wat dat betreft natuurlijk gewoon echt wel een meester. Die weet dat echt wel goed tactisch te bespelen inderdaad. Ik bedoel, waarom zou hij het niet doen? Hij weet ook dat het uit wordt gezonden, wat hij zegt. En zeker als hij klaagt over zijn banden, dan weet hij in zijn achterhoofd, dit wordt uitgezonden.
Ja, dat gaat standaard viral namelijk. Tuurlijk. Dus wie is Formule 1 dan om daar niet een leuk clipje van te maken?
En daarom zou het me niks verbazen als hij dat gewoon een spelletje is inderdaad.
Ja, oké. Okay.
Volgens mij heeft Lewis ook zo'n checklist in zijn auto hangen.
Yeah.
Zo van, mijn tires are gone, Bono. En aan het einde van de race, even, ze zaten er weer, de fans. Dus die zijn de best fans.
Moet je het ook nog over hebben over de fans of niet?
Zullen we ook even straks doen. Ja. Maar volgens mij klopt het wel wat je zegt. Want zeker die Mercedes, ja, dat was de afgelopen jaren echt een auto die niet in het verkeer kon rijden. Dus is het nu misschien zo dat Red Bull over de snelste kwalificatieauto beschikt? En dat ze zeker op pure snelheid wel het gat flink hebben verkleind. Maar dat Mercedes nu gewoon over de beste raceauto beschikt?
Ja, het is wel wat Schoflin, de hoofd van de track engineering van de Mercedes, zegt. Hij had het erover dat hij denkt, vermoedt, en ze kunnen het nog niet helemaal vanwege de data die ze nu hebben, kunnen ze het nog niet helemaal met zekerheid zeggen. Maar zij vermoeden dat hun auto gewoon beter met die banden om kan gaan op dit moment. Ze hebben toch het idee dat die hoge rake van Red Bull een grotere aanslag pleegt op de achterbanden. En dat zag je ook wel gewoon in de race, die slijtage wat hoger was bij Red Bull en dat wat minder ging. En bij Mercedes hebben ze dat blijkbaar beter onder controle dan in de voorgaande jaren. Dus dat hele verhaal over die hoge reek, lage reek, wat is een voordeel, wat is een nadeel, dat heeft dan weer nu het effect dat het misschien op de bandenslijtage weer invloed heeft. Dus het blijft interessant. Maar Schoflin zei er wel bij, dat hebben we nog tot nog toe zo een beetje kunnen bekijken, maar echt definitieve zekerheid daarover kunnen we nog niet geven. Dus dat moeten we in de rest van het seizoen zien.
Weet je wat mij een beetje aan doet denken? Kijk, dat verhaal van de schildpad en de haas.
Ja.
En dan deze keer niet letterlijk de haas. Maar Lewis die heeft zoiets van, Verstappen, pak jij maar lekker de leiding in de eerste bocht.
Ja.
Ik pak je later nog wel.
Ja, dat was ook wel heel bewust. Ik weet niet, hij heeft ook na afloop gezegd van, ja, weet je, ik had daar ook wel misschien de deur dicht kunnen gooien, maar ik ken Max een beetje. Dan liggen we er allebei naast. Dus laat maar gaan.
Het is een marathon, geen sprint, was precies, de exacte quote.
Ja, precies. En wat dat betreft heeft hij ook wel inmiddels een beetje in de smiezen hoe het bij Verstappen in het hoofd zit. Dus dat is, Dat is wel slim van hem, ja.
Ja, en eigenlijk gigantisch luxe dat hij het zo kan spelen. Dat hij eigenlijk weet van, nou ja, we gaan nog wel een kans krijgen om Verstappen te pakken.
Ja.
Nou ja, die kans die kwam ook, dus goed uitgevoerd.
Waar in voorgaande jaren het geval een kwestie was van zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bij de rest wegrijden.
Ja.
En alles aan elkaar draaien. is het nu gewoon oké. Okay. We hebben ook de auto om inderdaad in te kunnen halen. En dat is wel een groot verschil, ja. Ja.
Mark, had jij direct na de wintertest, toen was het allemaal Hosanna, Red Bull, Verstappen wordt dit jaar wereldkampioen, de vlag die hing al bijna buiten. Had jij toen durven zeggen van, nou, na Barcelona staat het 3-1 voor Lewis Hamilton?
Dat is wel een goede vraag eigenlijk. Ja, aan de ene kant wel, aangezien Mercedes toch altijd wel iets achter de hand houdt voor de races. Dus in die zin wel. Aan de andere kant maakten ze een dusdanig slechte indruk. Nou, dan is slecht natuurlijk relatief gezien voor Mercedes' standaarden. Dat je toch wel zou denken dat Verstappen wel iets meer voorsprong zou hebben dan hij nu heeft. Dus, moeilijk vraag. Mike, help uit de brand.
Ik zit even te rekenen. Ik had eigenlijk verwacht dat het 2 voor Hamilton, 1 voor Bottas en 1 voor Verstappen zou staan. Mijn held Bottas. Nee, ik had eigenlijk wel gedacht dat, ja, jezus, dat is makkelijk zeggen, maar Mercedes is nooit verslagen. Ik bedoel, Mercedes, als die in de windtest zien dat ze wat achterliggen bij de concurrentie, in dit geval Red Bull, dan is Toto Wolff gaat eventjes tekeer in Brackley. En dan wordt daar 1000 man aan het werk gezet. En die rusten niet voordat ze het probleem gevonden hebben en opgelost hebben. Dan weet ik niet of ze het probleem gevonden en opgelost hebben, maar ze hebben in ieder geval een deel van de problematiek opgelost. Dus het verbaast mij niet zo heel veel dat ze er weer staan. Het voordeel vind ik wel, is dat Red Bull er gewoon heel dichtbij ziet en in de afgelopen jaren gewoon heeft bewezen dat ze die auto gewoon heel goed door kunnen ontwikkelen. Dus dat geeft mij wel hoop voor de rest van het seizoen. Zeker omdat we over 23 races praten dit jaar. Dus wat dat betreft denk ik dat Red Bull op dit moment helemaal niet zo wanhopig is, eerlijk gezegd.
Nee. Nou ja, en ook om daarbij toe te voegen is wat Helmut Marko heeft gezegd. En dat is dat ze de ontwikkelingsstrijd voor dit jaar niet heel snel op gaan geven. Ik denk dat Red Bull dat pas gaat doen als echt duidelijk is dat Mercedes nog verder wegloopt. En dat ze dan op den duur wel gaan zeggen van, nou jongens, we schakelen nu over naar 22. Maar Marco die is natuurlijk ook wel geneigd om alle ballen op dit jaar te gooien, omdat hij nog zo graag met Verstappen wereldkampioen wil worden. En dan moet je maar weer afwachten hoe het er volgend jaar allemaal voor staat.
Nee, Verstappen gaat er niet weg bij Red Bull.
Nee. Maar wel dat dit een unieke kans is, omdat ze er nu zo dichtbij zit.
Ja, dat is waar. Het wordt een beetje een Mexican standoff, denk ik. Wie het eerst met zijn ogen knippert en de strijd van het doorontwikkelen staakt,
ja,
die verliest het.
Maar dat zie je elders ook, hè? McLaren, Ferrari, gaat dat ook gebeuren om de derde plek bij de constructeurs, normaal gesproken. Misschien kan Alpine daar nog aansluiten. Nou ja, ook dat gaat wat dat betreft spannend worden. Het enige zekerheidje is denk ik dat Haas achteraan blijft hobbelen.
Ja, ondertussen zit Haas al lekker sinds de winter zich al te focussen op volgend jaar. Dus ik zeg Nikita Mazepin, World Champion 2022.
Geen commentaar.
Ik heb hem genoteerd, Koen.
Ik ben wel heel benieuwd wat je daar nu voor de boekjes voor zou krijgen. Maar goed. Ja, we hebben 4 races gehad. Met 1 overwinning en 3 tweede plaatsen is het de beste seizoenstart ooit voor Max Verstappen. Slecht
en
nieuws.
De beste seizoenstart voor Lewis Hamilton ooit.
Precies, met slecht nieuws. Met 94 punten is het ook de beste seizoenstart voor Lewis Hamilton.
Fucking hell. Niet helemaal, man.
Ja, nou ja. Laat ze elkaar lekker de tent uitjagen, toch? Op zich, het is toch fantastisch?
Het is wel echt nu al een two horse race, hè? Want Hamilton die heeft nu al het dubbele aantal punten van Bottas verzameld. Ja. En ik weet, er zat een uitvalbeurt in Imola bij, maar toch.
Ja, het is, het is wel het belangrijkste, geloof ik, dat je moet finishen.
Ja. Wat vond je van zijn actie van Bottas? Dat hij even niet aan de kant ging voor Lewis?
Volgens mij had hij net misschien een half uur tevoren te horen gekregen dat zijn contract niet verlengd wordt.
Zou het
dacht
echt?
Hij van fuck you. Ja. Nee, weet ik niet. Ja, nee. God, het is wel echt fnuikend om te zien dat hij iedereen te pas en te onpas voorbij had gaan. Maar zijn teammaatje, als het hem bevolen wordt, zo achter zich uit. Duurde trouwens niet lang en had geen invloed op de race. Maar ja, kom op man.
Nou ja, en Hamilton hadden ze blijkbaar niet eens ingelicht. Nee. Dus die moet toch ook enigszins verrast zijn dat Bottas alsnog instuurde. Ja. maar ze kwamen ermee weg.
Verbaasde me wel dat hij niet net als in Portimao riep Blue Flags.
Ja, nee, inderdaad.
Gaan we even door naar die andere tweede rijder, Sergio Perez. Max Verstappen was na de race voor het eerst heel duidelijk dit seizoen. Ja, ik sta er weer alleen voor in het gevecht met de Mercedes. Hè. Dat was wel even een duidelijk tikje naar de Mexicaan, hè?
Ja, en ik denk ook wel dat de druk op de ketel nu een beetje toeneemt bij de Mexicaan. Hij had zichzelf 5 races geschreven. Nou ja, we hebben nu 4 gehad, dus Monaco mag hij nog... Nee, Monaco mag hij eigenlijk helemaal niet, nog een keer weggeven. Nee, het is gewoon nu volle bak. Hij moet er staan.
Hij moet 2e staan in de kwalificatie achter Max Verstappen in Monaco, ja, om de rest af te houden. Dat wordt ongeveer bevolen van hem op dit moment. Ja.
Nee, ik denk inderdaad, de druk komt nu wel echt op de ketel. En zoals ik zei, die eerste races, nou ja, die had hij dan. Maar ja, je weet ook hoe Red Bull werkt. Ze hebben natuurlijk geen alternatieven om nu in die auto te zetten, denk ik. Maar het gaat wel echt belangrijk worden dat Perez zijn aandeel gaat hebben, zeg maar, in het werk van Red Bull. Want ja, we hebben dit weekend wel gezien hoe belangrijk dat is.
Wat geloof jij van dat verhaal van die pijnlijke schouder?
Niet zo heel veel.
Of zal die zaterdag dat gat van 19 naar Verstappen hebben gezien en dat hij dacht van, oh, ik moet even gaan verzinnen waar dit alweer vandaan komt.
Ja, wat doe je dan? Ja, pijn in mijn hoofd. Ja, och, ja, ik voel me even niet zo lekker. Ja, ja, moet je ervan zeggen? Ja, pijn, ik heb niet helemaal meegekregen hoe die pijnlijke schouder heeft opgelopen, eerlijk gezegd.
Nee, niemand. Daarom. Nee, het was dus er ook opeens. En zondagochtend was het ook opeens maar over.
Hij is nergens tegen aangereden. Misschien dat hij in zijn hotelkamer, in de badkamer is gevallen. Zou kunnen, maar dan had dat misschien wel als verklaring erbij gezegd kunnen worden. Dus het was een beetje een opmerking out of the blue. Ik heb een pijnlijke schouder. Ja, dan neem je een aspirintje, zeg ik. Je bent topsporter. En als je niet kan rijden, dan moet je niet instappen.
Maar het laat toch wel gewoon weer zien hoe moeilijk het is om teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Hè?
Ja,
Daniel Ricciardo die kwam eigenlijk nog het beste bovendrijven. Ja, ja. Gasly en Albon die werden al snel te licht bevonden. Nu ook Sergio Perez, een man met flink wat ervaring. Ja, die komt nu ook al aardig onder druk te staan.
Ja, toch is het, wat is het, 10 jaar, 8 jaar... Force India, Mercedes, vertrouwd, de man zijn geweest. Moet je nu een andere rol in een compleet andere auto? Ik geef het je te doen. Ik bedoel, er wordt veel van hem verwacht. En ik zou zeggen, joh, geef hem nog wel eventjes de tijd inderdaad.
Nee, tuurlijk.
Hij maakt het seizoen af. Daar gaat
absoluut.
Hij wordt echt niet uitgeput, daar gaat het niet om. Maar geef ook even tijd om aan te kunnen sluiten bij die drie van Bottas, Hamilton en Verstappen. Maar ja, als je nu naar die afgelopen 4 races kijkt in hindsight en ziet hoe close het is tussen Verstappen en Hamilton en hoe Verstappen Perez mist, ja, dan had je misschien wel wat meer van hem kunnen verwachten inderdaad. Maar ja, dat wist niemand van tevoren dat het al vanaf race 1, minuut 1 moest. Dat is natuurlijk wel wat het is.
Hij kan ook wel even een podiumpje gebruiken, hè, ondertussen.
Ja, dat gaat ook wel gebeuren binnenkort.
Oké, gaan we even door naar de strijd daarachter. De strijd om de derde plek bij de constructeurs. Dat belooft een aardig duel te worden tussen Ferrari en McLaren.
Classic.
Precies.
Vintage. Ja, nee, prachtig toch?
Ik vind het teams die zijn alle tijden.
Ja, ja, ik vind dat heel mooi. En ook dat ze, zeg maar, van McLaren kun je eigenlijk al niet echt meer zeggen dat ze in opbouw zijn. Ferrari is natuurlijk wel weer een beetje vergane glorie en dan toch weer opkrabbelen. Maar wel mooi dat ze weer langzaam maar zeker naar voren komen. Binotto had ook echt wel gezegd van de voorgaande races waren we, nou, zeg maar in racetrim nog echt wat minder. Dat hebben we nu wel een beetje opgelost. Seidel van McLaren die zei daarentegen van ja, wij moeten de kwalificaties veel beter doen, want dat maakt het ons op zondag een stuk makkelijker. Dus ook daar, nou ja, we noemden het net al. Ik vind dat echt een razend interessante strijd. Die eigenlijk onderbelicht blijft tussen het Hamilton-Verstappen geweld.
Even daarachter dan. De vijfde plek is na vier races in handen van Alpine. Had jij dat verwacht, Mike?
Ja. Nou, ik zeg, er zit een heel groot gat tussen. Hè? Laat niet vergeten. Ik bedoel, ja, volgens mij staat Ferrari op dit moment op 60 punten. Op de vierde plaats en Alpine de vijfde met 15 punten. Dus dat is wel een enorm gat. En het gat naar AlphaTauri is ook niet zo heel groot. Die hebben 10 punten. Dus, maar ja, ja, ze waren vorig jaar al opkomend, had ik het idee. Ze hadden een hele snelle auto vorig jaar al. Dus ik heb, ja, nee, ik ben niet zo heel erg verbaasd eerlijk gezegd. Wat mij meer verbaasd is dat Aston Martin daar is weggevallen. En helemaal onderaan bungelt. En dat AlphaTauri toch ook een beetje niet nog helemaal zijn mojo heeft gevonden. Ook een hele snelle auto, maar Gasly en Tsunoda, dat, ja, die komen er ook niet heel erg lekker uit. Dus dat is misschien eer tekenend voor het succes, als je dat zo mag noemen, van Alpine, dan dat ze het heel erg op eigen kracht hebben gedaan. Maar ja, we zijn wel bezig met een opmars, denk ik inderdaad. Alhoewel ze Spanje maar één punt. Wie scoorde ook weer twee punten? Ook
ja, geloof ik. Ook al scoort twee punten.
Ja, moet je nagaan. Als je al zo aan het zoeken bent naar wie scoorde ook weer punten in Spanje voor Alpine. Ja.
Ja, maar het is ondertussen wel Esteban Ocon die Fernando Alonso aardig te oren was. Hè? Want ja. Ocon die keurig vijfde in de kwalificatie. Nou, aan de race zakt hij dan wat terug. Maar ja. Alonso ook. En, ja, die stond slechts tiende in de kwalificatie.
Ja. Ja, beter kan niet voor Ocon, hè? Zolang hij dat vol blijft houden, doet hij ook goede zaken voor zijn eigen lijfsbehoud bij Alpine. Waar ze natuurlijk begin dit jaar al interesse getoond hebben in Gasly. Om die andere Fransman over te nemen bij Alpine. Dus ja, Ocon doet wat hij moet doen. Het liefst staat hij nog verder naar voren. En ik denk ook wel dat Alpine dat op zich aan zijn stand verplicht is. Want in alle eerlijkheid, Alpine mag niet onderdoen voor een AlphaTauri, vind ik eigenlijk. Dus, maar goed. Nee,
maar ik denk dat ze daar wel best wel wat stappen hebben gezet de afgelopen jaar. Alleen ja, dat komt nu te laat. Het heeft niet zoveel zin dit jaar. Het is niet dat ze volgend jaar nog hebben als uitlopen om het te optimaliseren. Volgend jaar is het weer een heel ander verhaal. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje waar Alonso altijd op gedoeld heeft, hè, al sinds hij is aangesteld bij dat team, van jongens, ik ben niet bezig met 2021. Ik ben er voor 2022. Dus dat is, ik denk dat je wat dat van Alpine niet overdreven veel mag verwachten dit jaar. En dat ze zo zonder rond die vijfde plaats achter Ferrari en McLaren, inderdaad, als ze daar eindigen, dan doen ze het goed.
Toch jammer dat Cyril Abitbol er niet meer is, want die had dan weer het prachtige tussenjaar woord kunnen gebruiken.
Die komt terug. Hij zit bij Megachrome, dus ja. Bij Flavio zit hij op schoot.
Ja. Zouden ze een tattoo al hebben gezet?
Nee, ja. Ik geloof het niet.
Nee?
Nee. Ik weet niet meer waar dat was of wie dat was die dat vroeg. Maar een van de Formule 1 collega's die had het aan Ricciardo gevraagd of die tattoo er eindelijk al was. En dat is nog niet gebeurd. Dus,
ik ben een beetje bang dat hij terug begint te krabbelen. Ik hoop dat het ook een beetje wordt vergeten. Dus ik stel voor dat we het voortaan even elke week over de tattoo van Cyril gaan hebben.
Op een vaccin na ben ik ook niet echt een naaldenfan, dus ik snap het wel hoor.
Ik heb het idee dat die hele coronapandemie Abitbol best wel goed uitkomt. Dan kan hij zich mooi een beetje verschuilen in zijn chalet ergens in de Franse Alpen, waar hij geloof ik woont.
Om even het raceweekend in Barcelona af te sluiten. Ik wil even jullie winnaars en verliezers van het weekend horen. Wie trapt eraf?
Nou, Mark, begin jij eens.
Zal ik deze keer beginnen? Ja, nee, heel goed. Hamilton is die obvious. Ik ga voor Charles Leclerc. Ja. Die is toch wel echt weer heel sterk met die Ferrari onderweg.
Ja, ja, mooie actie buitenom in de eerste ronde.
Schitterend. Schitterend.
Ik vind hem stiekem ook wel een beetje een dark horse voor een podiumplek in zijn thuisrace in Monaco.
Ja, laten we het hopen.
Ja.
Ik gun het hem wel.
Ik Ik zou het echt prachtig vinden.
Ja, goed bezig met die auto. Totdat VIA weer gaat aankloppen. Maar nee, tot de tijd dat... gunnen we Ferrari nog
Ze hebben hun strafwerk gemaakt, ja, Mike. Dat gaat niet meer gebeuren.
En Leclerc blijft gewoon natuurlijk echt gewoon een buitencategorie. Gewoon goede coureur. Echt briljant.
Ja, ja.
Top. Mijn winnaar. Ja, jeetje. Ik ga een enorm cliché. Ik vond het publiek de grote winnaar. Ik vond het echt gewoon een briljant leuke race. Iedereen weet van tevoren. We komen al 30 jaar in Barcelona. Iedereen zit al 30 jaar lang van... Oh, gaan we weer. Circuit de Catalunya. Saai. En we hebben met z'n allen denk ik een fantastische race gezien. Wij voor de buis, maar ook de fans op de tribune, want die waren er weer. Ik vond het een toprace. Ik vond het echt geweldig. Hartstikke leuk. Barcelona moet blijven.
En jij, Koen?
Wie was mijn winnaar?
Ja. Ja, je ontkomt er niet aan, hè?
Nee.
Nou, het is misschien niet echt een winnaar. Maar ik vind het wel leuk dat wij opeens een boordradio van Toto Wolff naar Michael Masi kregen. Dus ja. Ik wil even de persoon bij de regie die daarvoor heeft gezorgd. Dat is mijn winnaar. Want dat mag voor mij wel meer gebeuren dit seizoen.
Nikita Mazepin, hè? Nikita Mazepin maakt dingen los waar we met z'n allen van kunnen dromen. Ja, die zorgt er met zijn blue flags gewoon voor dat Wolf met Michael Masi gaat bellen. Live in de uitzending. Nou,
ja, het is wel schitterend. Al aangekondigd, hè, dat het een van de nieuwe features was, dat de gesprekken tussen de wedstrijdleiding en de teams ook wat meer over het voetlicht zouden komen, om natuurlijk ook gewoon de kijkers thuis te informeren over wat dan gaat er nou voor beslissing aan vooraf. Hè,
ja.
Wat voor proces gaat er aan vooraf aan zo'n beslissing. Ik vind het wel interessant om te horen, inderdaad, absoluut.
Ja, nou, het is een beetje onderdeel van de Netflixisering natuurlijk, ja, van het hele Formule 1-circus.
Ja.
Wat een woord, hoor. Netflixisering.
Het is wachten tot Günther Steiner wordt gebeld door Masi. En
ja.
Dat gesprek wordt uitgezonden.
Nou, Mike, verliezer.
Een hele hoop. Maar ik vond Yuki Tsunoda dit weekend wel echt een tegenvaller. En dan niet eens zozeer vanwege het stilvallen in de race. Want daar kan hij niet zoveel aan doen. Maar vooral wel over zijn opmerkingen dat hij zei... dat hij misschien wel wat ander, minder materiaal zou krijgen dan zijn teamcollega Pierre Gasly. Dat, hij is op het matje geroepen door Frans Tost en door Helmut Marko. Nou, daar wil je geen oorlog mee. Moest excuses aanbieden, maar dat is ook wel. Ik vind het wel brutaal. Ik bedoel, wat dat betreft, qua brutaliteit komt het een beetje in de buurt van Max Verstappen in zijn eerste seizoen. In zijn strijd met Carlos Sainz. Maar het is, kom op man.
Ik twijfel af en toe of het wel een Japanner is.
Ja.
Nou ja, het is een opmerkelijke Japanner. Het is geen doorsnee Japanner. Het vloekt, het tiert, het schreeuwt. Het rijdt tegen dingen en mensen aan. En hij geeft een grote bek terug waar het niet hoort. Ja, ik vind het wel een leuk karaktertrekje. Ik vind dat wel prima. Maar hij moet, laat hem eerst even wat laten zien op de baan voordat hij dit soort toeren uithaalt. Want dit was echt wel een stap te ver.
Mark, jouw verliezer.
Ja, ik vind het echt verdomde lastig. Ja, ik heb dus uit betrouwbare bron vernomen dat iemand in deze podcast het een keer niet over Aston Martin wilde hebben. Nou, dan denk ik dus dat Aston Martin wel als verliezer te boek
gaat. Snel pitstop.
Vettel, ja. Nou, als dat het enige winstpuntje is, Mike, dan weet ik niet waar we nog naar uit moeten kijken bij Aston Martin. Stroll nu twee races op rij, puntloos. Sebastian Vettel heeft nog geen enkel punt gescoord. Eigenlijk ook nooit echt in de buurt geweest. Het is wel gênant voor een team dat vorig jaar meedeed om de derde plaats.
Ja.
Het is wel magertjes inderdaad.
Heel mager.
Nou, dan vind ik mijn verliezer, zal ik dat dan ook maar even ingooien. Sorry, maar de pit crew van Alfa Romeo... dat je gewoon met een lekke band klaar staat.
Ja.
Weet je, die pitstop van Max Verstappen was dan mislukt, roepen ze. Nou, als een mislukte pitstop een 4,1 seconde gaat of zo, ik vind het knap. maar ja, dat je daar gewoon met een lekke band staat.
Dat, nou, ik vind het niet zo. Kijk, die banden liggen daar op zo'n rek binnen, onder die bandenwarmers. Je krijgt een half minuut van tevoren als pitcrew krijgt te horen, ga maar klaarstaan, want Antonio komt er binnen. dan ga je naar die bandenwarmers toe. Je haalt die bandenwarmers eraf. Op het laatste moment, hè, niet meteen. Dat moet echt een seconde voordat je naar buiten loopt met die band in je hand, moet die bandenwarmer eraf. Je pakt hem aan de zijkant bij de wangen en de velg, pak je de band vast. Til je hem uit het rek, loop je naar buiten en daar pas stuiter je hem op de grond. Daar leg je hem op de grond en dan pas krijg je voor het eerst in de gaten van, hey, fuck, er zit geen lucht in. Ja, dat kan.
En volgens mij was het ook bij het naar buiten lopen was het ook misgegaan, volgens mij.
Ja, het was een operationeel probleem, zei Xavier Pugola.
Operationeel probleem, volgens mij was hij gewoon, heeft hij met die band ergens tegenaan gestoten en was daardoor het ventiel beschadigd geraakt. Ja. En is hij daardoor leeggelopen.
Nee, klopt. Maar je weet natuurlijk hoe dat uitgelegd wordt door Formule 1 teams. Dat wordt zo vaag mogelijk gedaan. Nee, en hij gaf wel toe dat het ventiel inderdaad stuk was. Maar verder bleek het dus te gaan op een operationeel probleem. Nou ja, en dan had Giovinazzi een keer een puntje kunnen scoren. Of dan had hij in ieder geval mee kunnen doen om de punten. En dan overkomt je dit weer. Dat is toch ook wel een beetje tekenend voor die jongen. Hè?
Of je wordt aangereden door je teamgenoot.
Ja.
Nou, ik heb er dus nog op moeten lachen. Want blijkbaar is Kimi bij thuiskomst in Zwitserland, is hij dus helemaal uitgelachen door zijn zoon. Yeah. Want die zegt, papa, als ik in de kart zit, dan zeg je me altijd dat ik naar voren moet kijken. Wat gebeurt jou in Portugal? Ik vind het helemaal leuk.
Nou ja, oude mannen hebben wel vaker moeilijk met schermpjes en technologie en dingen. Dus wat dat betreft is het hem vergeven, denk ik.
Gaan we even door, het werd al even aangehaald. In Barcelona zaten er wat mensen op de tribunes. Dat moet dit jaar nog vaker gaan gebeuren, maar hoe de kalender er precies uit komt te zien, Mike, staat nog niet helemaal vast volgens mij, hè?
Nee, er is nu weer een probleem met Turkije, heb ik begrepen. We gaan natuurlijk eerst naar Monaco volgende week en dan hebben we Azerbeidzjan. En na Azerbeidzjan wordt er naar Turkije afgereisd, 11 juni, uit mijn hoofd, begint het daar allemaal het circus.
Ja, als vervanger van Canada. Ja,
precies. En dan de race op zondag 13 juni. Maar Turkije is nu een beetje een probleem. Niet zozeer vanwege het feit dat er geen publiek bij is, mag of zo. Maar ook niet vanwege de interne coronaperikelen in Turkije zelf. Maar vanwege het feit dat men in Groot-Brittannië Turkije op de rode lijst wil plaatsen van landen waarin je niet zomaar naar af en aan kunt reizen. Dat zou natuurlijk wel een probleem zijn, want als teams eerst in Azerbeidzjan zijn geweest en dan in Turkije zijn geweest, dan moeten die auto's terug naar Engeland, tenminste een deel ervan. Hè, natuurlijk niet die van Ferrari en van Alfa Romeo en van Alfa Tauri, die gaan gewoon naar Italië en Zwitserland. Maar ja, de teams die wel in Engeland zitten, die moeten dan terug naar met die auto's naar Engeland. En dan moeten ze een week later moeten ze alweer naar Frankrijk, 2 weken later. Dus het wordt dat kan niet, want daar moet een quarantaine tussen zitten. Je moet als je vanuit de Britse overheid zegt dat, vanuit Turkije terugkomt naar Engeland, moet je verplicht op eigen kosten 10 dagen in quarantaine.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet te doen voor die teams, want dat betekent dat ze ergens 10 dagen in quarantaine moeten zitten en niet aan het werk kunnen met die spullen.
En ze zijn er ook niet heel scheutig om vanuit de Britse overheid nog een uitzondering te maken voor de Formule 1. Je ziet het natuurlijk ook met de Champions League finale. Die zou ook in Turkije gehouden worden. Nou, daar is ook al gedoe over. Daar zouden ook nog fans bij zijn, natuurlijk.
Ja, maar dat wordt toch een Engels zonder rondje. Dus,
Nee, prima. Dat kunnen ze op een veldje in Milton Keynes prima afdoen. Maar,
bij de Dons. Bij de Dons, het oude Wimbledon. Ja, gek. Milton Keynes Dons.
Nee, maar voor die Grand Prix, dat gaat natuurlijk wel lastig worden. En zeker om mensen, want dat is natuurlijk ook wat je heel vaak hoort. We zijn zo lang van huis. En ik denk dat er een categorie mensen is die dolgraag in de Formule 1 zou werken en daar ongeveer alles voor over zouden hebben. Maar je hoort van anderen toch ook wel van, we zijn wel heel lang onderweg. En het is al zo'n lang seizoen. En dan ook nog 6 weken achter elkaar weg in mei en juni. Dat begint wel een beetje te gortig te worden.
Ja, Günther Steiner zei het ook over. Dat kan ik mijn personeel eigenlijk niet aandoen. Nee. Maar Mike, volgens mij zijn ze ook al met een oplossing bezig. Hè? Als Turkije niet doorgaat.
Frankrijk, daar komt de puzzel, jongens. Turkije is gepland voor 13 juni. En daarna komt Frankrijk, 27 juni. En een week later 4 juli Oostenrijk. Wat nu een beetje het plan is om direct naar Azerbeidzjan op 6 juni terug te keren naar Engeland en naar hun teams, gezellig thuis te zitten En dan voor het weekend van 13 juni, volgens mij, naar Frankrijk te gaan. En als vervanger dus van Turkije. En vervolgens af te reizen naar Oostenrijk om daar een dubbelheader te doen op 27 juni en 4 juli. Je zou ook Paul Ricard nog een dubbelheader kunnen doen. En alle grappen over Paul Ricard, die kunnen gemaakt worden. Je kunt er zelfs een duizendheader doen, daar gaat het niet om. Maar volgens mij willen ze dan Paul Ricard dus een week naar voren halen, of twee weken naar voren halen, naar 13 juni. En dan vervolgens in het gat dat dan daar valt, een extra race in Oostenrijk achteraan plakken.
Met al die configuraties op Paul Ricard zou je inderdaad prima een stuk of 10, 13 races daar kunnen houden, toch?
Kun je daar een heel Formule 1 seizoen afwerken.
Je kunt daar elk jaar een andere circuit rijden. Dat is
Ze moeten zo'n, wat ze vorig jaar aan Bahrein hebben gedaan, dat ze echt opeens met zo'n bizar circuit op de proppen komen. Dan zou ik het nog wel leuk vinden.
Ja. Ze kunnen de sprinklers aanzetten, toch? Hebben daar toch sprinklers? Oh, ja. Dat is op zich ook een idee natuurlijk. Zet gewoon voor één van die, ga daar twee races rijden en eentje met sprinklers aan.
Ja, ik had dit weekend vrij, dus ik zat een beetje op Twitter te grasduinen. En toen zag ik al zelfs iemand met het idee komen om van de lange lus in Barcelona, zeg maar de laatste bochtencombinatie, om daar een soort jokerlap van te maken, dat je één keer per wedstrijd rechtdoor zou mogen gaan. Nou goed, ja. Tot zover mijn weekend.
Sommige mensen hebben tijd over. Goed, de volgende race op de kalender. Ik ben heel blij. Monaco. Afgelopen weekend was daar de Formule E heeft daar al gereced. Voor het eerst op de volledige Grand Prix layout. Natuurlijk wel weer een iets aangepaste vorm met een iets aangepaste chicane. Want ja, die rondetijden mogen natuurlijk niet vergeleken worden. Robin Freins werd de tweede en heeft ook de leiding overgenomen in het kampioenschap. En Nick de Vries staat daar nu tweede. Dus een mooie 1-2 in het Formule E kampioenschap momenteel. Gaat Max Verstappen daar net zoveel geluk hebben volgende week?
Ik zou zeggen, mogen we dromen dat Max Verstappen als WK-leider uit Monaco vertrekt? Nou, dan moet er wel heel wat gebeuren. Maar,
tot dusver is nog niet een heel gelukkig huwelijk, hè, voor Max.
Nee,
woont er wel, maar
Ik ben wel benieuwd. Max heeft ten opzichte van de laatste keer dat we in Monaco gereden hebben wel echt stappen gemaakt. Ook volwassen geworden in zijn rijden en alles. Hoef ik denk ik niet heel erg uit te leggen. Dus ik ben wel benieuwd wat we weer gaan zien in Monaco.
Weten we het nog? 2 jaar geleden, die inhaalpoging. Bij uitkomen van de tunnel op Lewis Hamilton. Ja.
Het scheelt niet heel veel, nee. Kon eigenlijk niet, hè. Maar ik moet vooral... staat me nog bij zijn eerste optreden daar. Dat hij achter de wedstrijdleider aanging in zijn toren of zo. Briljant was het Vettel. Achter wie reed hij toen aan? Hij reed toen ergens op de 14e positie, werd ingehaald, werd gelept en reed vervolgens in het gat achter de raceleider mee een paar andere achterliggers.
Uiteindelijk eindigde hij in Sander Vot, toch?
Ja, is dan weer jammer inderdaad.
Dat was niet de laatste keer helaas dat hij daar een auto afschreef.
Maar ja, Mark zei het al, hij is zo volwassen geworden. En hij weet ook gewoon, dit jaar gaat niet om races winnen, dit jaar gaat om het kampioenschap. Dus als hij ook hier weer genoegen kan nemen met een tweede plaats, door zich even wat meer in te houden, dan zal hij dat ongetwijfeld doen. Waar hij voorheen nog wel wist van, ja, ik moet gewoon hier wel niet winnen. Dan moet ik gewoon goed kwalificeren. Dan zet ik hem in de kwalificatie maar naast de baan of in de vrije training of waar dan ook. En dat is natuurlijk weinig vergiffenis in Monaco. Als je daar eenmaal centimeter buiten de lijn gaat, dan is je auto kapot. En dat do or die zit er natuurlijk op dit moment iets minder in bij Max Verstappen dit seizoen, denk ik. Dat is wel bij hem doorgedrongen, dat hij echt voor de lange termijn gaat en voor punten sprokkelen gaat. Misschien valt Hamilton wel uit, weet jij veel.
Ja, kan best. Ik ben vooral benieuwd hoe lang Mazepin hem daar uit de muur gaat houden.
Nou, niet heel lang.
Nee
dat denk ik ook niet.
Zet de vod.
Gelukkig geen tracklimits daar tenminste. Dus dat is helemaal goed. Ja. We gaan er volgende week uitgebreid vooruitblikken op de Grand Prix van Monaco in een nieuwe podcast. We zijn er elke woensdag. Heb jij nou nog een vraag of een opmerking over deze podcast? Reageer dan even op de social media's of stuur even een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Reageren kan natuurlijk ook onder elk artikel op onze website. Zie ik jullie volgende week weer, mannen? Of spreek ik jullie volgende week weer?
Zeker.
Tot volgende week.
Tot volgende week.